Het thema van de preek is, waar richten wij ons op? Waar richten wij ons op? En we beginnen zo met lezen uit Lucas hoofdstuk 8. En ik lees deze keer uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Dus mocht je die vertaling niet hebben, nou, dan kun je gewoon goed luisteren wat ik voorlees. Lucas 8 vers 22 tot en met 25. Geen onbekende geschiedenis voor de meesten. En ik lees dus vanaf vers 22. Op een van die dagen stapte Jezus in een boot samen met zijn leerlingen en zei tegen hen, laten we naar de overkant van het meer gaan. En ze voeren het meer op. Onderweg viel Jezus in slaap. Er kwam een hevige storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. De discipelen maakten Jezus wakker en riepen, meester, meester, we vergaan. Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg zijn discipelen, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen? Nou, tot zover. De storm, waar de discipelen tijdens een boottocht mee te maken kregen, moet zeer heftig geweest zijn. En meer dan gewoon maar een storm. Jezus had opdracht gegeven om het meer over te steken, maar terwijl hij lag te slapen, begon het er alsmaar slechter uit te zien. Donkere wolken die zich samenpakten. En het zag er niet alleen slecht uit, maar het werd ook heel erg slecht. De wind nam zo erg toe dat de golven water in de boot deden komen. En besef ook dat meerdere discipelen van Jezus doorgewinterde vissers waren. En vissers, dat zijn mensen die doorgaans niet zo snel bang zijn op het water. Ook niet als het behoorlijk tekeer gaat. Het feit dat ze allemaal bang waren dat ze het niet zouden overleven, dat laat ons zien hoe gevaarlijk deze storm was. Hoe levensbedreigend. Echter, als ze Jezus wakker maken om hem te laten weten dat ze vergaan, en merk op, ze maken Jezus niet wakker om hem te vragen of hij nog een oplossing heeft, of dat hij misschien nog iets kan doen aan de situatie. Nee, ze maken hem wakker om hem te zeggen dat ze ten onder gaan. En als Jezus dat hoort, blijft hij volkomen kalm. En na een eenvoudig bevel van de Heer, geldt het daarna ook voor de natuur. Met één bevel maakt hij een einde aan de storm. De wind die gaat liggen en het water van het meer wordt volkomen rustig. En de discipelen, die zijn diep onder de indruk. Zelfs de natuur, zelfs de wind en het water moeten gehoorzamen aan zijn stem. En het is dan ook een bijzondere geschiedenis. Een indrukwekkende gebeurtenis. Maar wat ook opvalt in deze geschiedenis is de reactie van Jezus op zijn discipelen. Hij zegt niet tegen ze, goed dat jullie me wakker hebben gemaakt. Of, nou mannen, dat was op het nippertje. Nee, hij zegt tegen ze, waar is jullie geloof? Het lijkt eigenlijk op een verwijt. Was de reactie van de discipelen soms overdreven? Was de situatie niet zo gevaarlijk als zij dachten of deden voorkomen? Nee, de omstandigheden waren heftig en de dreiging was reëel. Gezien de situatie was hun angst ook terecht en goed te verklaren. En toch is er ook een andere mogelijkheid, en dat zien we bij Jezus. Hij zat in dezelfde situatie, hij zat letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje als de discipelen. En toch bleef hij kalm en onbevreesd. En dat komt omdat de discipelen nog een les moesten leren, een les waar wij ook vaak nog moeite mee hebben. om rustig te blijven en op God te blijven vertrouwen als zaken in ons leven verkeerd gaan. Als zaken niet goed lijken te gaan. Dat we dan toch dat vertrouwen in God vasthouden. De dreiging van de storm, die was weliswaar reëel. Maar er was nog een realiteit. Jezus was bij ze. En hij had al op meerdere manieren laten zien dat hij in staat is om het verschil te maken. Op wonderlijke wijze. Jezus had al bewezen in meerdere situaties dat hij het onmogelijke mogelijk kan maken. Ook al was deze ervaring nieuw voor de discipelen. Want ze zijn onder indruk dat ook de wind en het water naar Jezus moeten luisteren. Dus ook zij moesten nog steeds dingen over Jezus leren. Maar het punt is dit. Als de Heer erbij is, is er altijd hoop. Altijd. En de vraag is dan ook, waar richten wij ons op? Op de omstandigheden of de situaties waar we mee te maken hebben? Of richten wij ons op de aanwezigheid van Jezus? Want voor de volgelingen van Jezus geldt dat de Heer erbij is. Dat heeft hij namelijk zelf beloofd. Overduidelijk in Matteüs 28 vers 20. Waar Jezus zegt. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Dus ook wij kunnen ervoor kiezen om ons op Jezus te richten. Om ons te focussen op zijn aanwezigheid. Waar wij ook mee te maken hebben. Wij bevinden ons dan misschien niet in een letterlijke storm die gevaarlijk is en levensbedreigend. Maar in figuurlijke zin kennen wij allemaal stormen in ons leven. En die stormen staan voor moeilijke omstandigheden. Soms zelfs levensgevaarlijke situaties waar we mee te maken kunnen hebben. En per persoon kan dit verschillen. Sommigen hebben hele heftige ervaringen, anderen wat minder. Sommigen zijn gevoelig voor andere onderwerpen, maar iedereen kent wel zware en moeilijke tijden. Maar voor de volgelingen van Jezus geldt dat we er nooit alleen voor staan. Hoe heftig ook, hoe gevaarlijk ook, Jezus is erbij. God is erbij. En dat is iets wat David ook al had ervaren in zijn eigen leven. En wat hij schitterend beschrijft in Psalm 23, vers 4a. Daar zegt David, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Nou, een dal van duisternis is geen pretje. En de woorden die David gebruikt zijn niet zomaar gekozen. Hij kiest die woorden bewust uit. En als je ook kijkt naar de rest van de psalm, dan zie je dat als hij het heeft over een dal van duisternis, dat het gaat over de moeilijke periodes in je leven. Eigenlijk over letterlijk een dieptepunt. De moeilijke tijden, de heftige situaties, die zijn gewoon aanwezig in ons leven. Ook in het leven van David. Maar niet alleen dat. Soms zijn die problemen zo heftig en zo groot dat het niet alleen een dal is, een dieptepunt, maar ook nog eens een dal van diepe duisternis. Waar je niet ziet. Waar je dus ook geen uitweg ziet. En je je afvraagt, hoe moet je hier nog uitkomen? Hoe ga ik dit redden? En toch, ook in die heftige situaties, had David nog hoop. En troost. En zijn troost was de trouw en nabijheid van God. En dat is niet alleen exclusief voor David. Dat is ook voor ons mogelijk. Net als die discipelen. Ze zaten in een heftige storm. Ze deden wat Jezus zei. En toch kwamen ze in een gevaarlijke situatie. Maar de Heer was erbij. En de Heer kan dingen veranderen. En hij kan ons door de problemen heen helpen. Maar zowel dit getuigenis van David als de geschiedenis met de storm op het meer baren ons wel een belangrijk inzicht. Namelijk, als wij bij God horen en wij volgen Jezus, dan betekent dat niet per se dat er in ons leven geen vervelende of moeilijke dingen kunnen gebeuren. Nogmaals, de discipelen deden wat Jezus zei. Ze deden de wil van God. En toch kwamen ze in die levensgevaarlijke storm terecht. Dus het feit dat wij God dienen, dat wij Jezus volgen, betekent niet dat wij geen zware dingen zullen meemaken. Dus dat hoeft ons niet te ontmoedigen als het ons gebeurt. Ook christenen kunnen zeker met moeite en met zware perioden te maken krijgen. Alleen het grote verschil is dat wij er niet alleen voor staan. Als wij op God vertrouwen, als we hem volgen, dan is hij nabij. En voor sommige christenen, misschien niet hier, misschien ook wel, is dat een verrassing om te horen. Dat als we God dienen en volgen, dat niet per se betekent dat hier en nu alles maar goed gaat. Maar dat komt dan omdat je niet bijbelgetrouwe uitleg hebt gekregen. Omdat de Bijbel hier heel eerlijk en duidelijk over is. Jezus zegt zelf, als je hem volgt, als je hem dient, dat je dan te maken kunt krijgen met haat, met moeite, met verdrukking. Dat is wat Jezus zelf daarover zegt. Dus kortom, het leven van een volgeling van Jezus betekent hier en nu niet per se dat het een gemakzuchtig leventje wordt. Dat is niet wat God heeft beloofd en dat is ook niet zijn doel. En toch kunnen wij op hem rekenen, op zijn hulp. Het is mogelijk om rustig te blijven terwijl alles om je heen onrustig is. Het is mogelijk om je geen zorgen te maken terwijl de omstandigheden en situaties daar wel om vragen. Dat kan als wij leren om helemaal op Jezus te vertrouwen. Maar waar vertrouwen wij Jezus eigenlijk voor? Ook dat is een belangrijke vraag. Wat verwachten wij van Jezus in onze relatie met hem? Verwachten wij dat hij hier en nu alle problemen voor ons zal oplossen? Als je immers naar die storm kijkt, maakt hij daar direct een einde aan. Hij lost het probleem meteen voor ze op. Of verwachten we helemaal niets van Jezus voor dit huidige leven, maar verwachten we alleen dat zijn belofte betrekking hebben op het leven dat gaat komen? Of geloven we iets wat daartussenin zit? En wat denken wij dat het belangrijkste is? De beloften die betrekking hebben op ons huidige leven, hier en nu, of de beloften die gerelateerd zijn aan het nieuwe leven dat gaat komen? Zelf denk ik dat het vrij duidelijk is dat de beloften die verbonden zijn aan het nieuwe leven dat komen gaat, het belangrijkste zijn. Want dat nieuwe leven is blijvend, het is eeuwig. Dus die beloften gaan ook langer mee dan beloften die verbonden zijn aan dit leven hier en nu. En God heeft ook niet beloofd dat hij hier en nu alles zal herstellen, al onze zonden of al onze fouten hier ongedaan maakt. Maar hij heeft wel beloofd dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. Een perfecte nieuwe realiteit waar het altijd goed zal blijven. En hij nodigt iedereen uit om op hem te vertrouwen. Om het aanbod van Jezus te accepteren. Dat wij door hem vergeving van onze zonden kunnen ontvangen. En daardoor kunnen we dat nieuwe leven na dit leven ontvangen. Dat is onze belangrijkste hoop. Maar ik geloof ook niet dat God hier en nu alles voor ons oplost, maar wel dat hij ook hier en nu al in ons leven betrokken wil zijn. Dat hij ons ook hier en nu wil helpen met waar wij mee te maken hebben. Jezus, onze Heer, hij kan en hij wil ons met allerlei dingen helpen. Maar zijn wil gebeurt niet automatisch hier op aarde. Als hij zijn discipelen leert, het Onze Vader, een bepaald gebed, daar staat dan onder andere in: laat uw wil geschieden, laat Gods wil geschieden in de hemel zoals ook op de aarde. Of op de aarde zoals ook in de hemel. En als je dat iets simpeler zegt, zeg je eigenlijk dat Gods wil op de aarde gebeurt zoals dat ook in de hemel gebeurt. Maar die uitspraak, is dat een verklaring van iets wat zo is? Of is dat een verklaring van een uiting, van een verlangen dat het zo zal zijn? Het is duidelijk het laatste, Want als we naar deze wereld kijken, zien we dat grotendeels Gods wil juist niet gebeurt. Het gebeurt niet automatisch, omdat wij een vrije wil hebben. Wij kunnen kiezen en God forceert niet zijn inmenging in ons leven. Hij wil ons helpen, hij wil persoonlijk betrokken zijn, maar dat kan alleen vanuit een persoonlijke relatie. En daarin spelen twee partijen een rol. Niet alleen God, niet alleen Jezus, maar ook wij hebben daar een aandeel in. En daarom is het goed om ook naar ons eigen aandeel te kijken, want van Jezus kunnen we ervan uitgaan dat hij zijn deel doet. Maar wat zijn de punten waar wij aan kunnen werken, waar wij op kunnen letten? Nou, in de eerste plaats, heel belangrijk is, verwachten wij echt dat God ons wil helpen? Als wij tot hem bidden en hem vragen om hulp voor het een of ander, hebben we dan echt de verwachting dat God iets doet met dat gebed? En het gaat niet erom wat het theoretische antwoord is. Het gaat erom dat we naar onszelf kijken, wat is het echte antwoord? Heb ik die verwachting dat God er wat mee doet? Of heb ik er eigenlijk eerlijk gezegd niet heel veel vertrouwen in dat als ik ervoor bid dat er wat mee gebeurt? En als wij in de Bijbel kijken, dan zien we dat God heel veel waarde hecht aan geloof en aan vertrouwen. Vertrouwen in hem. En gerelateerd aan vertrouwen heb je verwachting. Jacobus die zegt onder andere dat als wij bidden tot God, dat we dat met verwachting moeten doen. Want dan geven we God als het ware de ruimte om zijn gang te kunnen gaan. En dat zie je eigenlijk ook heel mooi terug in de bediening van Jezus. Allereerst zie je in de bediening van Jezus dat hij om mensen geeft. Dat hij hier en nu al in onze levens betrokken wil zijn. Want toen hij hier op aarde leefde, hielp hij de mensen. Hij zag naar mensen om waar anderen helemaal geen aandacht voor hadden. En hij hielp ze met talloze problemen, van ziekte tot ja, dat ze geïsoleerd waren, geen vriendschappen hadden. Denk aan Zacchaeus bijvoorbeeld. Hij veranderde levens. Maar wat we ook vaak tegenkomen zijn de woorden, u geschieden naar uw geloof. En dat is het aandeel wat wij mogen hebben. Wat is onze verwachting naar Jezus toe? Wat is onze verwachting naar God toe? Dat bepaalt voor een groot deel wat hij in onze levens kan doen. Niet wat hij wil doen, want hij wil heel veel goede dingen doen. Maar is er bij ons geloof en verwachting waar hij iets mee kan? Nou, het tweede aandachtspunt is, betrekken wij God bij wat ons bezighoudt of waar we mee te maken krijgen in ons leven? Waartoe we worden uitgenodigd in Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met uw hele hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Ook hier zien we opnieuw dat het begint met vertrouwen. Vertrouwen op God. En niet zomaar, maar met je hele hart. Dus helemaal. En hoe kunnen we dan uitgeven aan het vertrouwen? Door hem te kennen in al onze wegen. En dat wil eigenlijk zeggen door hem erbij te betrekken. Want nogmaals, Gods wil gebeurt niet automatisch. Zijn inmenging in ons leven is ook niet op de automatische piloot. Dat als je een christen bent, je een knop omzet en alles voor de rest automatisch gebeurt. Nee, het is iedere keer aan ons om God te betrekken bij wat we meemaken, waar we mee te maken krijgen. Dat wil zeggen, ken hem in al je wegen. En soms denk je misschien voor jezelf van, ja, dit is eigenlijk te groot, te veel gevraagd. Ik ben het niet waard of ik verdien het niet dat God zoiets groots voor mij doet, dus dat ga ik niet vragen. Of misschien is er iets dat we denken, ja, dit is niet belangrijk genoeg voor God. Ik vind het wel belangrijk, maar hiermee kan ik toch niet bij God komen aanzetten. Maar wij dienen een God die groots is in grote dingen en groots is in kleine dingen. Kijk naar ons mensen. Als je naar de mens op zich kijkt, zit hij bijzonder in elkaar. Is een wonderlijke creatie. Maar als je naar deze aarde kijkt waarop wij leven, dan is de mens maar heel klein en bijna nietig. En de aarde zelf is weer heel klein in het grote heelal. Maar God heeft alles gemaakt. Hij heeft dat grote heelal gemaakt dat we niet eens kunnen beseffen. Maar ook de mens die zo klein is dat je hem nauwelijks zou opmerken in het heelal. Ook die is door God gemaakt. Dus hij is groot in grote dingen, maar groot, maar ook groot in kleine dingen. Er zijn talloze mensen, inmiddels miljarden mensen op deze aarde. En toch is iedereen uniek. Er is geen één, of er zijn er geen twee die precies hetzelfde zijn. Dus ook daarin, in de details, in het kleine, is God groot. Is hij creatief? Maakt hij onderscheid, tenminste een gezond onderscheid? Er is er geen één precies hetzelfde. En we zien dat God ook groot is als hij redt, zijn volk Israël redt uit de slavernij van Egypte. Maar we zien dat God ook groot is in het klein wanneer hij omziet naar Hagar, die door Sara is verstoten. Hij ziet om naar een volk en hij ziet om naar één persoon. En wat wij daarvan mogen leren is dat wij met alles bij God terecht kunnen. Groot of klein. En ik denk dat we juist ons vertrouwen naar God kunnen uit als wij leren om hem in alles te betrekken. De grote en de kleine dingen en wat er tussenin zit. Dat we de overtuiging hebben dat God ook daarin geïnteresseerd is. Nou, een derde aandachtspunt, erg voor de hand liggend en toch belangrijk om te noemen is, doen wij Gods wil? Of gaan wij geregeld tegen zijn wil in? En zijn we hardnekkig? Soms dan hebben we het probleem dat we te weinig verwachting hebben ten opzichte van God. En soms hebben we het probleem dat we een hele vreemde verwachting hebben ten opzichte van God. We verwachten wel dat hij ons helpt en dat hij dingen voor ons oplost en regelt. Maar we zijn zelf niet bereid om te doen wat hij aan ons vraagt en wat hij van ons verlangt. Maar als wij niet doen wat hij van ons vraagt en tegen ons zegt, hoe kunnen wij dan serieus de verwachting hebben dat God ons kan helpen? Misschien, of zelfs waarschijnlijk, is wat God aan ons vraagt de oplossing om door de situatie heen te komen of met de omstandigheden goed om te kunnen gaan. Dus gehoorzaamheid aan God is cruciaal. En wanneer je gehoorzaam bent aan hem, dan mag je verwachting ook gaan toenemen. Want dan krijgt hij de ruimte om zijn gang te gaan. Maar ongehoorzaamheid belemmert wat hij kan doen in onze levens. Niet wat hij wil doen, maar wat hij kan doen. En een laatste punt is, hebben Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid de hoogste prioriteit in ons leven? Is God eigenlijk, en wat hij belangrijk vindt, is dat voor ons ook het belangrijkste? Of hebben wij andere prioriteiten? En al deze aspecten hebben te maken met onze kant van de relatie. Ons aandeel in het verhaal. Want een relatie werkt alleen als beide partijen erin betrokken zijn. En wij mogen serieus werken aan onze relatie met God. Onze persoonlijke relatie met hem. Het is aan ons om hem te vertrouwen, het is aan ons om hem te betrekken en te doen wat hij zegt. Het draait om die relatie met hem. En denk ook aan de woorden van Jezus uit de gelijkenis, als hij tegen de dwaze maagden zegt, ik ken jullie niet. God is alwetend. Dus hij heeft het hier niet over hun bestaan, dat hij niet wist dat zij er waren. Hij weet wel wie ze zijn. Maar wat hij hier bedoelt is, ik ken jullie niet vanuit een goede relatie. En dat kan ook met ons zo zijn. Laten we daarom een voorbeeld nemen aan Henoch. Of andere mannen en vrouwen uit de Bijbel, waarin we zien dat zij wandelden en leefden met God. We komen in de Bijbel op Jezus na. Niemand tegen die perfect was. Niemand die volmaakt de wil van God deed. Maar we zien wel mannen en vrouwen die op God gericht waren. Die hem zochten, die hem betrokken in hun leven. En die probeerden te doen wat hij wilde. En dat gaf God de ruimte om in hun leven te kunnen werken. Dat gaf hem de ruimte om zijn gang te kunnen gaan en hem bij te staan. Waardoor zij voor ons nu ook voorbeelden zijn geworden. Maar dat kan God ook in onze levens doen Wanneer wij leren die punten toe te passen. Wanneer wij leren op hem te vertrouwen en hem erbij te halen. Dan gaan we ten eerste zelf ervaren wie hij is en wat hij wil doen. Maar dan kunnen we ook een krachtige getuigenis delen met mensen om ons heen. Dat ze zien hoe betrokken God wil zijn. In Psalm 1 vers 6 staat heel mooi. Want God kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen, die vergaat. De mensen die zonder God leven en die zo door blijven gaan, zal het niet goed mee eindigen. Maar de mensen die God zoeken, die met hem leven, daar is hij betrokken. Hij kent onze weg en hij zal ons helpen. En we kunnen ook een voorbeeld nemen aan David. Een man die ook fouten maakte, een man die ook tekortkomingen had en toch een man naar Gods hart werd genoemd. Wij kunnen ook van hem leren hoe wij een man of een vrouw naar Gods hart kunnen zijn. Bijvoorbeeld via zijn psalmen, zoals Psalm 23, waar we net een vers uit hebben behandeld. Maar hij schreef ook Psalm 27. En als je leest wat daar staat, lijkt het erop dat David al een les had geleerd die de discipelen tijdens de storm nog moesten leren. En ik ga dat lezen. Psalm 27, vers 1 tot en met 8a en vers 14. Psalm 27. Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak, op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. En tot slot vers 14. Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Indrukwekkende woorden van David. Maar David was niet alleen een dichter die mooi van alles kon verzinnen en die alleen maar met theoretische en filosofische verzinsels die psalmen schreef. Hij was ook een man van de praktijk. Iemand met een zeer uitgebreide levenservaringen en die ook vele heftige zaken heeft meegemaakt. Hij heeft gestreden met wilde dieren. Gevochten met een reus. Talloze keren heeft hij tegen enorme vijandelijke legers gestaan. Dus David kende extreme situaties. Kende gevaarlijke omstandigheden. Had voldoende stormen in zijn leven meegemaakt. En toch, ondanks al die heftige gebeurtenissen, was zijn troost en zijn hoop Gods nabijheid. Zijn aanwezigheid. En het grootste verlangen van David, dat was, als het goed is, ook ons grootste verlangen om voor eeuwig bij God te zijn. Dat is waar hij het meeste naar verlangde van alles. Eén ding verlang ik, zegt hij, om voor altijd bij u te zijn. En dat is een belofte die voor ons is weggelegd. Dat is wat Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt. Om voor eeuwig bij God te kunnen zijn, niet in dit leven, maar voor het leven wat na dit leven volgt. En daarvoor moeten wij wel op hem vertrouwen. Daarvoor moeten wij hem wel kennen vanuit een relatie. En daarom mogen wij leren om die punten waar we het over hebben gehad toe te passen. En ja, als wij Jezus volgen, wil dat niet zeggen dat je geen moeilijkheden of problemen hiermee kent. Dat er geen erge of heftige dingen mee kunnen gebeuren. Maar we kunnen altijd rekenen op zijn steun. Soms verandert hij een hele situatie. Soms helpt hij ons om door de situatie heen te komen. Maar zelfs als hier ons leven eindigt. Als een keer een probleem niet wordt opgelost. Dan hebben wij nog steeds hoop die zeker is. Omdat onze hoop verder gaat dan dit leven alleen. Dat verlangen van David. Dat gaat in vervulling voor hem en dat gaat ook voor ons in vervulling. Als wij blijven vasthouden aan Jezus. Wat het ook is. Hou vast aan hem. Betrek hem erbij, zodat hij je hier en nu al kan helpen. Maar dat we mogen weten wat hier ook gebeurt. Niets kan iets veranderen aan die hoop die wij hebben. We hebben hoop die zeker is. Die onveranderd blijft. Als wij Jezus hebben als een vriend, verlosser en Heer. Amen.